Ik denk dat het zo ongeveer tijd is. Zullen we beginnen met Psalm 18, het achtste vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. 18, het achtste vers. Laten we samen lezen uit het evangelie naar Marcus, het 13e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Marcus 13, de versen 1 tot en met 13. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, vraagden hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen allen voleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordende begon te zeggen: Zie toe dat u niemand verleidde, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt, want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. Gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreekt dat. Want gij zijt het niet, die spreekt maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Zover laten wij de Heere om zijn zegen vragen. Barmhartige en getrouwe God, wij danken uw grote naam dat we bij elkaar mogen zijn, ook op deze avond. En dat we hier ook nog weer rondom uw woord bijeen mogen zijn om samen naar de schriften te luisteren. En de schriften zijn toch uw goddelijk woord, uw goddelijke openbaring. Daarin spreekt gij. En daarin maakt gij ons zoveel bekend, Heere, als nodig is tot onze zaligheid. En met nadruk en bij herhaling en met alle ernst roept u ons tot die zaligheid. En ge belooft ons ook nog uw Heilige Geest te willen geven in de harten, opdat wij waarlijk zouden geloven en door het geloof deelgenoot zijn van dat heil dat gij bereid hebt. Heere, wilt u ons door uw Heilige Geest verlichten in ons verstand? Wilt u ons in onze overdenking van uw woord leiden en zegenen? En wilt u geven dat zowel in spreken als in luisteren, als straks ook in de bespreking, uw woord duidelijk en helder tot ons mag komen en dat we verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Bewaar ons voor de zonde. We vragen u ook nu weer om uw zegen voor hen die niet met ons hier kunnen zijn, maar die wel met ons meeleven en meeluisteren. Denk ook aan hen op de plaats waar zij zich bevinden. En wilt u zo in genade op ons allen ter neerzien en deze avond ook nog doen meewerken ten goede tot de komst van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw naam. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Het is nooit moeilijk om u te vertellen waar het over zal gaan op de Bijbelkring, want we snijden niet iedere keer een nieuw onderwerp aan, maar we gaan gewoon verder daar waar we de vorige keer gebleven zijn. En u herinnert u dat dat was in het 18e vers van de brief van Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, en daarvan het 18e vers. We hebben de vorige keer met name stilgestaan bij de verzen 15 tot en met vrijwel heel vers 18. En als we daar vanavond op aansluiten, dan lijkt het me goed om nog even bij vers 15 te beginnen. En dan ziet u vanzelf wel waar we de aansluiting hebben met datgene wat we vanavond zullen overdenken. Ik lees u de verzen 15 tot en met 20 van Filippenzen 1. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij. En dan wat we vanavond willen overdenken. Ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te allen tijd alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Om de woorden van vanavond, de woorden van de verzen 18b, 19 en 20... recht te verstaan, lijkt het me goed als we toch nog eens even precies voor de aandacht krijgen in welke situatie de apostel verkeert als hij deze woorden schrijft, en dat we toch ook voor ons oog voor onze geest heel duidelijk het verband nog een keer zien met datgene wat er onmiddellijk aan de woorden van onze tekst vooraf gaat. In de eerste plaats, en u weet dat natuurlijk al wel, want dat is al meer dan eens gezegd, de apostel Paulus bij het schrijven van deze brief is een gevangene. Een gevangene die altijd een soldaat bij zich heeft. En als de dienst van de ene soldaat erop zit, dan is er wel een ander die zijn plaats inneemt. Maar Paulus is nooit alleen. En als ik me niet vergis, dan is die soldaat niet alleen maar bij hem, maar dan is die soldaat ook nog een keer vlak bij hem. Zodat Paulus aan die soldaat vastgeketend zit. Overigens is de gevangenschap van de apostel Paulus ook weer niet al te zwaar. Anders gezegd, het kon nog veel erger. Het is met zijn gevangenschap tot nog toe niet zo slecht gegaan. Hij zit nog altijd in voorarrest. En het eigenlijke verhoor met daarop volgend de uitspraak van de rechter moet nog volgen. Er is nog geen uitspraak gedaan. Er is in ieder geval ook nog geen doodvonnis uitgesproken. En de apostel is in deze periode van zijn gevangenschap ook nog niet gefolterd, zoals dat mogelijk in andere gevallen wel plaatsvond. Het is hem zelfs, zo blijkt uit het slot van Handelingen 28, ook nog toegestaan om mensen te ontvangen. Mensen die hem willen bezoeken zijn welkom, kunnen bij hem worden toegelaten. Paulus heeft zelfs ook dan nog gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Met andere woorden, het is wel zo dat de apostel gevangen zit, maar zo erg slecht heeft hij het ook nog niet. En er is zelfs een kleine hoop, er is zelfs een misschien wat groeiende overtuiging bij de apostel dat deze gevangenschap mogelijk zal kunnen eindigen in vrijlating. Je zou dat kunnen aflezen uit een paar versen verder dan datgene wat we vanavond bespreken. Namelijk in de versen 25 en 26 van hoofdstuk 1. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven. Hij heeft het daarover dat dilemma waar hij in zit. Wat is nou het beste? Sterven, dat is voor hem het beste. Want ontbonden te wezen en met Christus te zijn is verreweg het beste. Maar dan is een andere kant. In het vlees te blijven is met het oog op de Filippenzen en met het oog op andere gemeenten het beste. Wat ik kiezen moet, weet Paulus niet, zegt hij. Maar er is bij hem een vertrouwen dat hij blijven zal. En met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Daar zou je in kunnen aflezen dat de apostel toch hoop heeft dat hij niet alleen maar in leven zal blijven, maar dat hij ook nog weer vrij man zal worden. En dat het hem ook nog een keer toegestaan zou kunnen zijn om naar Filippi te reizen en daar met de Filippenzen weer gemeenschap te hebben tot bevordering en blijdschap van het geloof. Weet de apostel dat niet zeker? Nee. De Heere heeft het hem namelijk niet geopenbaard. En daarom heeft de apostel ten aanzien van die vrijlating geen absolute zekerheid. Er waren situaties in het leven van Paulus waarin hij met grote overtuiging spreken kon. Ook over toekomstige gebeurtenissen. Zo wist hij zeker tijdens die storm op zee, 14 dagen lang in dat noodweer, dat ze daar, omdat de Heere dat gezegd had, allemaal in gespaard zouden blijven. En de apostel wist zeker dat hij niet zou verdrinken daar ergens in de Middellandse Zee, maar dat hij in Rome zou komen, want God had dat gezegd. Zoals geen Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet ge ook in Rome getuigen. En dus dan leidt het geen twijfel en dan kan de apostel dat met grote zekerheid en stelligheid zeggen. Maar dit, dat deze gevangenschap eindigen zal in vrijlating en dat hij in leven zal blijven, dat is voor de apostel nu ook weer niet helemaal zeker, omdat dat is meer een hopen bij hem. Dat heeft, daar zit toch ook wel een bepaalde geloofsverwachting in, maar dat steunt niet direct op een regelrechte openbaring van Gods wegen. En dat kunnen we aflezen uit het volgende hoofdstuk bijvoorbeeld. In het 23ste en 24ste vers. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. U ziet, de apostel hoopt het wel, de apostel bidt er ook om ongetwijfeld, maar hij drukt zich heel voorzichtig uit. Want hij houdt er altijd rekening mee dat van de menselijke kant gezien zijn leven afhankelijk is van de willekeur van de keizer in Rome. En als de keizer in Rome beslist dat Paulus zal sterven, dan zal Paulus sterven. Vandaar dat als hij in de woorden van vanavond spreekt over leven en sterven, het zij, het slot van vers 20, het zij door het leven, het zij door de dood, dan spreekt hij niet over dingen die helemaal niet reëel zijn, dan spreekt hij over dingen die beide kunnen gebeuren. De dood kan ook zomaar komen. Hij kan ook zomaar ter dood verwezen worden. Nou, dat is het ene wat we goed voor de aandacht moeten houden als we onze tekst vanavond gaan lezen. Paulus de gevangene, hij heeft het dan weliswaar niet zo slecht. Hij heeft ook nog wel hoop op vrijgelaten worden, maar zekerheid heeft hij niet. Want die keizer in Rome is onberekenbaar. En van de menselijke kant bezien hangt zijn lot van de beslissingen van die keizer af. En dat kan ook de dood zijn. En dan het tweede wat we in het oog moeten houden bij het lezen van de woorden van vanavond is datgene wat we vorige twee weken geleden zagen. Toen het ging over de gevolgen die de gevangenschap van de apostel tot nog toe heeft gehad. En we hebben gezien dat de apostel zich heeft verheugd. En dat er ook alle grond was voor Paulus om zich te verheugen. Want om te beginnen, het feit dat hij gevangen genomen was, dat heeft geen schade toegebracht aan de zaak van Gods koninkrijk. Eerder het tegendeel. Want door die gevangenschap van Paulus was het evangelie nou terechtgekomen bij mensen die er mogelijk anders nooit van zouden hebben gehoord, die alleen al die Romeinse soldaten. En door de gevangenschap van Paulus, door de trouw die hij van de Heere ontving en door de geloofsmoed die hij ontvangen had, waren er in Rome inderdaad ook vrijmoedig geworden om het evangelie ook te verkondigen, in een tijd die toch niet ongevaarlijk was. Dus met andere woorden, Paulus heeft gezien dat zijn gevangenschap geen schade gedaan heeft aan de zaak van Gods koninkrijk, de zaak van de Heere Jezus. En hij heeft ook gezien dat de prediking van dat evangelie voortgaat, al zijn de motieven bij al die predikers dan nou niet zo zuiver geweest. En al zijn er geweest van de predikers van het evangelie van de Heere Jezus Christus, die inderdaad wel helemaal uit onzuivere en oneerlijke motieven gehandeld hebben. Niettemin, zegt Paulus, ik verheug me er toch in, want Christus wordt verkondigd. En dat is toch maar de zaak waar het om gaat. Al het andere is bijzaak. Dus die vreugde van Paulus over de voortgang van Gods werk, daar moeten we ook goed de aandacht bij houden, want dat is ook van belang om te verstaan wat de apostel nu bedoelt in datgene wat vanavond voor ons ligt. U begrijpt wat ik tot nog toe gezegd heb, dat heeft te maken met het verleden en met het heden. Die zaak van Gods koninkrijk is tot op heden toe niet nadelig beïnvloed door Paulus' gevangenschap. Paulus heeft zich tot heden toe verheugd en verblijd dat de zaak des Heren voortgang heeft en dat Christus verkondigd wordt. De vraag laat zich stellen, en die hebben ze ongetwijfeld in Filippi, als ze deze brief lezen, al direct bij zich in gedachten. Paulus, dat kunt u nou wel zeggen, en dat geloven we ook onmiddellijk wel van u. Maar nou de toekomst. Hoe zal het er nou straks uitzien? En daar geeft de apostel dan in onze tekst antwoord op. Tot nog toe heb ik me kunnen verheugen. Daar was alle reden toe. En voor de toekomst heb ik ook alle reden om me te blijven verheugen. Wel nu, met deze twee dingen als achtergrond gaan we nu lezen wat de apostel hier zegt. En het eerste is dan, en ik raakte dat al aan, het slot van vers 18. Ja, ik zal mij ook verheugen. verblijden. Laten ze daar in Filippi zich nu geen zorgen over Paulus maken, alsof die man zo ongeveer wegkwijnt in gevangenschap en alsof het van erger tot erger met hem gaat. Laten ze nu niet denken dat ze daar een man hebben zitten aan wie ze dan inderdaad met allerlei banden van liefde verbonden zijn. Een man die ze als hun geestelijke vader mogen beschouwen. Met wie ze nu alleen maar medelijden moeten hebben omdat hij moedeloos raakt. Omdat hij in een neerslachtige stemming verkeert. Nee, laten ze zich in Filippi maar voorstellen dat de apostel Paulus een man vol vreugde is. Voor wat God aan hem gedaan heeft, voor wat de Heere tot nog toe voor hem en voor zijn ganse kerk is, en voor wat de Heere ook in de toekomst zijn zal. Laten ze dat maar van de apostel Paulus mogen aannemen. Ik zal mij ook verblijden. Waarom? Wel, omdat het voor Paulus niet zoveel meer uitmaakt wat er met hem persoonlijk gebeurt. Omdat zijn eigen belangen helemaal ondergeschikt zijn geworden aan Gods belangen. Het maakt de apostel ook niet eens zoveel meer uit of God beschikt in zijn leven dat hij leven zal, of dat God beschikt dat hij sterven zal. Ik zal mij verblijden. Ja, dat is prachtig gezegd. Maar laat de apostel dat dan maar eens verklaren. Wel nu, dat doet hij. Hij zegt het in vers 18, ik zal mij ook verblijden. En als ze dan in Filippi vragen, Paulus, maar hebt u daar dan grond voor? Want voor blijdschap moet een mens grond hebben. Een blijdschap, echte blijdschap hangt niet in de lucht. Echte blijdschap is maar niet een gevoel. Echte blijdschap is maar niet een stemming die komt en gaat. Echte blijdschap heeft wortels. Is ergens opgegrond, is ergens ingeworteld. Wat is het dan wat Paulus kan zeggen ten aanzien van de grond van zijn blijdschap? Ik weet. Dus Paulus ervaart blijdschap. Niet waar, laten we het zomaar zeggen. Blijdschap is een emotie. Blijdschap is een ervaring. Blijdschap is iets wat een mens doorleeft. Blijdschap is dan ook iets wat bepaalde gevoelens met zich meebrengt. Wakker maakt enzovoort. We kennen allemaal wel dat gevoel van blijdschap. Zo goed als dat we ook allemaal wel het gevoel, de emotie, de ervaring van droefheid hebben. Of nog weer andere ervaringen. Toorn bijvoorbeeld. Nu, dat gaat met gevoelens gepaard. Dat gaat soms met versnelde bloedsomloop gepaard. Met verhoging van hartslag enzovoort. Dat zijn dingen waar ons lichaam, waar onze ziel op reageert. Op bepaalde gevoelens van onze ziel. Maar Paulus zegt, mijn blijdschap zweeft niet ergens. Mijn blijdschap is niet ongeworteld en ongegrond, maar mijn blijdschap is gegrond in wat ik weet. Zijn hart en zijn hoofd gaan helemaal samen. Zijn hart, zijn ziel, zijn binnenste, zijn emotionele leven, blijdschap gaat samen met wat hij weet, met wat hij geleerd heeft, met zijn kennis, zijn geestelijke kennis. Want ik weet. Op zich is dit al een heel stukje onderwijs wat we vanuit die enkele woorden uit onze tekst meekrijgen. Laten we ons dat maar laten gezeggen, want dat is ten opzichte van het geestelijke leven. Wilt u het ervaringsleven, wilt u het nog anders geformuleerd hebben, het leven van de bevinding, ook van het grootste belang, echte, ware bevinding, de ervaring in het leven van Gods kinderen, hangt altijd ten nauwste samen met wat ze weten. Met de openbaring, met de leer, met de waarheid. Dat wordt wel eens vergeten. Er is natuurlijk kennis, in sommige kringen wordt daar ook heel veel nadruk op gelegd, kennis die overigens een mens koud en onberoerd laat. Kennis, wel rechtzinnige kennis, maar zonder de beleving. Dat kan voorkomen. Maar dat is niet wat de schrift ons van de ware geloofskennis laat zien. Daar gaat kennis en geloofsbeleving samen. Kennen en vertrouwen, dat is de geloofs volgens zondag 7. Er is aan de andere kant ook, zo wordt ons wel eens gezegd, althans die indruk zou je dan moeten krijgen, ook wel eens iets van ervaring en beleving, zonder dat er echte kennis is. Dat kan ook na de schrift niet. De twee dingen hangen samen. Maar dat terzijde, de apostel heeft voor zichzelf de zekerheid dat hij zich zal verblijden, en dat zegt hij omdat hij bepaalde dingen weet. Nu, wat weet de apostel dan? Laten we zien of we die vrij lange zinnen, 19 en 20, die eigenlijk helemaal doorlopen in elkaar, of we die zin eens op een duidelijke manier kunnen ontleden. Ik weet wat. En dan ga ik een heel stuk overslaan, en ik kom vanaf het allereerste begin van vers 19, want ik weet, ergens in het midden van vers 20 terecht. Ik weet dat Christus zal grootgemaakt worden. Dat is het hart van de zaak. Paulus weet dat Christus zal grootgemaakt worden. En omdat dat zo is, begint u te begrijpen, daarom verblijdt hij zich. En dat is tegelijkertijd het verband, en daarom wees ik u daar in het begin op, met het voorafgaande, want toen ging het ook om Christus. Toen ging het om de prediking van Christus, de verkondiging van Christus. En omdat Christus verkondigd wordt, was apostel zo blij. Verheugde hij zich daar zo in, ongeacht de verschillende motieven en soms de hele onzuivere motieven van verschillende van die predikers. Maar daar hebben we het nu niet meer over. Christus werd verkondigd en dat gaf vreugde. En nu met het oog op zichzelf, ziet Paulus, weet Paulus dat Christus in hem verheerlijkt zal worden, groot gemaakt zal worden. Hoe het met hem gaan zal, dat zou hij misschien zelf ook wel eens willen weten. Hoe het met hem gaan zal, dat willen ze graag in Filippi in ieder geval weten. Maar hoe het met hem gaan zal en welke de omstandigheden van zijn leven ook zullen zijn, en hoe lang hij nog in Rome gevangen zal zitten, en of hij ooit vrij zal worden, en hoe oud hij zal worden, en wat hij nog eventueel zal gaan mankeren, en wat hij nog voor de zaak en voor de naam van de Heer Jezus Christus zal moeten lijden en verdragen, al die dingen zijn eigenlijk zo belangrijk niet. Ik weet dat Christus groot gemaakt zal worden. En dan voegt hij dat eraan toe. Het zij in mijn leven, het zij ook in mijn sterven. Nu, en die wetenschap, het kan nooit meer misgaan. Die wetenschap is hem een oorzaak van blijvende vreugde. Dat is zijn hartstocht geworden. En dat komt verderop en daar zullen we het een andere keer over moeten hebben. Ook nog uit als hij dat heel kort formuleert. Wat is het geheim van zijn leven? Wat is het hart, de hartstocht van zijn leven? Wat is de polsslag van zijn leven? Het leven is mij Christus. Nu, dat is de hoofdzaak. Dat weet hij. Christus zal verheerlijkt en groot gemaakt worden. En dat splitst hij dan uit. En nu gaan we naar de verschillende onderdelen van die versen toe. Hij weet dat hij met het oog daarop en in verband daarmee met de grootmaking van Christus verlost zal worden van de echte gevaren die hem bedreigen. Natuurlijk is hij van alle kanten door vijanden omringd. Het feit dat hij gevangen zit bewijst al dat er vijanden zijn. Het heeft hij toch ook heel aan de lijve ondervonden in Jeruzalem, toen ze hem daar arresteerden. En toen hij met nauwernood aan de dood ontkwam, de soldaten moesten hem beschermen met hun eigen lichaam. De Romeinse soldaten moesten hem wegdragen, want anders was hij door de Joden gelyncht, op straat vermoord. En dat hij vijanden had, dat is hem op allerlei manieren gebleken. Maar wat zijn zijn grootste vijanden? En wat zijn zijn grootste gevaren? Denk u zijn situatie nog eens in. We hadden het er zojuist over toen we begonnen. Hij is een gevangene. Hij zit in voorarrest. Hij moet toch nog een keer voorkomen. Zijn zaak zal toch nog een keer onderzocht moeten worden. En hij zal toch getuigenis moeten afleggen voor zijn rechters en voor zijn beschuldigers. En hij zal dan toch moeten spreken van de hoop die in hem is. Hij zal daar toch op dat heidens en dat heidense hof voor die heidense keizerlijke rechtbank moeten spreken van de naam en van de zaak van Christus. En wat is dan zijn grootste gevaar? Dat hij veroordeeld zal worden? Nee. Het grootste gevaar voor een christen die voor zijn rechters moet komen vanwege zijn geloofsovertuiging is niet dat hij eventueel veroordeeld zal worden en niet even dat hij eventueel gemarteld zal worden, maar het grootste gevaar is dat hij in lafhartigheid smaad op de naam van Christus zal werpen. Dat hij hem verloochenen zal. Dat hij ontrouw zal zijn aan zijn meester. En dat hij de naam van zijn meester zal onteren. En Paulus kan daar niet boven gaan staan. En ik kan niet luchthartig zeggen, oh, dat zal mij niet gebeuren. Hij weet ook dat hij zwak van moed en klein van krachten is. En dat hij in die uren van de verzoeking ook niet zal kunnen staande blijven, als hij niet staande gehouden zal worden. Maar nu heeft de apostel moed gegrepen. Nu heeft hij vertrouwen gekregen. Nu heeft hij vertrouwen gekregen dat God hem zal verlossen van zijn vijanden en van de gevaren die hem bedreigen. En dat zegt hij met de woorden in vers 19, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. En leest u dat woordje zaligheid nou niet zoals we dat in de regel altijd lezen. Als het over zaligheid gaat, dan denken wij over de verlossing van zonde en de vergeving van ongerechtigheid enzovoort. Maar ik denk dat dat woordje zaligheid hier in de eerste plaats te betekenen heeft mijn bevrijding. Mijn verlossing uit de hand van mijn vijanden. Mijn verlossing ook uit de gevaren die mij bedreigen. Met andere woorden, Paulus gelooft, Paulus weet in het geloof dat hij kracht zal ontvangen om als het erop aankomt getrouw te blijven. Dat weet hij. En waar weet hij dat nou uit? En hoe zal hem die getrouwheid nu gegeven worden? Wel, dat zegt hij ook. Hij heeft het over twee middelen die God gebruikt om de apostel die getrouwmakende genade te geven. Twee dingen die helemaal ongelijk zijn. Want het ene komt van mensen en het andere komt van God. Twee dingen die dus ongelijke grootheden zijn. Welke zijn dat dan? Nou, dat menselijke is, vers 19 nog weer, door uw gebed. De Filippenzen bidden voor hem. En door hun gebed zal de Heere Paulus kracht geven. En dat andere, wat niet van mensen is, maar wat van God komt, regelrecht van God komt, ook in vers 19, door uw gebed enerzijds, dat is de menselijke factor, anderzijds, en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Daarmee bedoelt de apostel dat God de geest van Christus op Paulus zal doen komen, aan Paulus zal geven, Paulus zal toebrengen, zodat hij door de kracht van die geest en door de bekwaammaking van die geest en door de getrouwmakende werking van die geest in staat zal zijn om voor zijn rechters ook een goed getuigenis van zijn koning te geven. En die twee dingen brengt de apostel nou in het allernauwste verband met elkaar. Het gebed van de Filippenzen en de verhoring van dat gebed van de Filippenzen door God. Want op het gebed, op het noodgeschrei van de Filippenzen ten behoeve van Gods dienstknecht in gevangenschap, gaat God de Heilige Geest, de Geest van Christus aan Paulus toebrengen, zodat hij vrijmoedigheid mag ontvangen en zodat het hem inderdaad tot zijn bevrijding, tot zijn verlossing uit al zijn vijanden en gevaren dienen zal. En niet alleen de Filippenzen bidden daarom, Maar Paulus, en dat is het vervolg, verwacht het ook zelf. Volgens vers 20, mijn ernstige verwachting en hoop. De apostel laat het dus niet alleen maar aan die Filippenzen over om voor hem te bidden, maar het is hem ook een zaak van gebed geworden. En een zaak van ingespannen worstelen en uitzien. Mijn ernstige verwachting, zegt de apostel. En daarbij gebruikt hij een woord dat op een zeer intensief wachten en uitzien wijst. Stel u voor dat u iemand van het vliegtuig moet halen. Of van de trein moet halen. En te midden van allerlei wachtenden staat u uit te kijken naar de persoon op wie u wacht. Maar er zijn meer mensen die staan te wachten. En u staat niet helemaal vooraan, u staat wat achteraf. En u rekt uw nek uit om te zien en u staat op uw tenen. En er is een verlangende, uitziende blik en spanning in uw ogen. Zoiets is bij Paulus. Zo ziet hij met uitgestrekte hals, als staat hij geestelijk gesproken op zijn tenen, met verlangen sterk uit naar datgene wat hij van God alleen ontvangen kan. Rijkhalzend wacht hij op hulp van boven. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, daar zit ook die spanning van dat uitzien weer in. Hoop gericht op wat God beloofd en toegezegd heeft. En hoe zal die bevrijding, hoe zal die verlossing dan komen? Wel, dat zegt de apostel in vers 20 op twee manieren. Hij zegt het negatief, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden. Het zal hem dus aan niets ontbreken. Als de geest hem toegebracht wordt, dan brengt de geest alles mee. Dan hoeft de apostel Paulus niet bevreesd te zijn dat hij op de vragen die hem gesteld zullen worden geen antwoord weten kan. Dan hoeft de apostel niet bevreesd te zijn dat als ze hem naar zijn eigen persoonlijke geloofsverbondenheid met de Heer Jezus zullen vragen, dat hij dan in die heidense omgeving misschien niet weten zal wat hij zal moeten zeggen, dan zal hij inderdaad weten wat hij zal moeten zeggen, want de Heilige Geest zal het hem in die uren geven wat hij zeggen zal, zodat het hem inderdaad aan niets ontbreken zal. En het positieve, en dat is dan de andere kant van de zaak, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd al zo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden. En wat de uitslag dan ook zal zijn, dat laat hij aan God over. Leven of sterven. Maar in alle vrijmoedigheid zal hij daar staan. Als de geest het hem maar niet zal doen ontbreken, dan zal Paulus weten wat hij zeggen moet. En dan zal zijn getuigenis vrij zijn en ongebonden zijn. Zoals de Heer Jezus dat immers ook al aan zijn discipelen beloofde. En we vonden dat in het gelezen schriftgedeelte in Marcus 13. Doch wanneer zij u lijden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken of wat gij zeggen zult. Bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Nu, zo zal het ook bij Paulus straks zijn. En dan hoeft Paulus over zichzelf zich geen zorgen meer te maken. Want als iemand zo voor rekening van zijn meester ligt, als iemand zo niet meer zijnde dan een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus, en zo heeft hij zich in het begin van de Filippenzenbrief toch al aan ons bekend gemaakt. Als niemand iemand niet meer is en niet meer wil zijn dan dat, dan zal zijn meester wel voor hem zorgen. In alle omstandigheden. En dan acht Paulus, zo zei hij het ook tegen de ouderlingen van Efeze, van wie hij in Handelingen 20 afscheid neemt, dan acht Paulus in geen ding op zichzelf. Dan acht hij zijn leven ook niet dierbaar voor zichzelf. Als hij alleen maar zijn loop zal mogen volbrengen. Dat is genoeg. Wel, zoals we gewoon zijn, willen we dit gedeelte niet besluiten met alleen maar een uiteenzetting en een verklaring van wat hier nu eigenlijk staat. Maar er zitten natuurlijk ook in dit schriftgedeelte een aantal dingen die geschreven zijn tot onze lering en tot ons geestelijk nut. En het eerste waar ik u nog een keer op zou willen wijzen is dat hier zo heel nadrukkelijk naar voren komt de genoegzaamheid van Gods genade. Want je zou de vraag kunnen stellen, waardoor is Paulus nou zo zeker van alles waarvan hij zo zeker is? Waardoor is hij nou zo zeker dat hij zich zal blijven verblijden? Het antwoord is, hij heeft een onbegrensd vertrouwen in de genade Gods. Hoe weet hij met zoveel zekerheid te spreken over het feit dat dat gebed van de Filippenzen verhoord zal worden? Dat de Heilige Geest hem toegebracht zal worden? Dat hij met vrijmoedigheid zal kunnen getuigen? Hoe weet hij al die dingen zo zeker? Hij weet dat omdat hij in zijn leven geleerd heeft wat Gods genade is en wat Gods genade doet. En hij weet uit ondervinding wat de genade werkt. Ik sloeg die woorden zo pas nog over, maar ze mogen niet overgeslagen worden. Midden in vers 20. Gelijk te allen tijden, al zo ook nu. Wat betekent dat? Wel, Paulus, door te zeggen gelijk te allen tijden, herinnert eraan, en zichzelf herinnert hij eraan, maar de Filippenzen herinnert hij er ook aan, dat hij wel weet wat Gods genade is. Dat was eerder in zijn leven ook al tot openbaring gekomen. En wat God in het verleden gewerkt heeft, dat laat de Heere in het heden niet varen, gelijk te allen tijden, zo ook nu. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Paulus heeft toch keer op keer in zijn leven ondervonden wat Gods genade is. De Heere heeft toch meer dan eens in Paulus noden en behoeften voorzien. De Heere heeft al zo vaak uitgered. De Heere heeft al zo vaak vrijmoedigheid gegeven. De Heere heeft al zo vaak troost geschonken in zijn verdriet en hulp in zijn noden. De Heere heeft al zo vaak bewezen dat hij een hoorder der gebeden is. En die genade die hem al zo vaak bewezen is, die zal hem nu niet alleen laten. Nu niet, nu hij gevangen zit. Nu niet, als hij straks voor zijn rechter staat. Nu niet, als straks misschien, wat er dan ook allemaal boven zijn hoofd kan hangen, het oordeel, het vonnis over hem zal kunnen worden uitgesproken. God heeft hem nog nooit teleurgesteld. God zal hem ook nooit teleurstellen. Want hij die het goede werk begonnen is, zo schreef hij in het begin. En dat geloofde hij van de Filippenzen, die zal het ook voltooien. Dat gelooft Paulus voor zichzelf immers ook. Is het niet allemaal genade in het leven van Gods kinderen? Is het niet genade geweest toen de Heere hen opzocht in hun ellende? Is het niet genade geweest toen de Heere hen niet alleen opzocht, maar ook opraapte? Is het geen genade geweest toen God een zondaar een nieuw hart gaf? Is het geen genade als God een mens tot een nieuw schepsel maakt? Als de Heere zijn woord, zijn heilig woord door zijn Heilige Geest aan het hart van een mens legt en in het hart van een mens indraagt? En dat woord een kracht Gods tot zaligheid doet zijn. Is het geen genade als de Heere een mens biddend maakt en worstelend aan zijn genadetroon? En als de Heere antwoord geeft op het gebed en als hij een ziel lieflijk omhelst en als al die dingen gebeuren die in het geloofsleven plaatsvinden, is het geen genade van begin tot eind? En die genade houdt nooit op. Zolang een mens zondaar is, zolang een mens van genade afhankelijk is, zal God in zijn getrouwheid voor al die hulpbehoevenden in zijn koninkrijk de genadige God blijken te zijn. Het was genade waardoor ze gekomen zijn waar ze nu zijn. Het zal genade zijn waardoor de Heere ze in de toekomst ook verder leidt. Dezelfde genade. Het is genade als de Heere ze trekt uit de boze tegenwoordige wereld, uit de duisternis waaronder de heerschappij van zonde en Satan vandaan. En het is diezelfde genade die hij straks voor eeuwig thuis brengt. En dat is Paulus' vertrouwensgrond. Hij weet van genade en hij weet van de genadige God. En daar ligt de grond. Niet in wat we weten uit eigen ondervinding, niet uit onze gemoedsgesteldheden, niet uit onze beleving, maar de enige grond om op te staan en de enige grond om ook op verder te gaan. Een onbekende toekomst tegemoet. Leven of dood tegemoet. Lijden en sterven of vrijlating en voortgang in de arbeid tegemoet. De enige grond om verder te gaan. Dat is Gods onveranderlijke genade. En dat zal het toch altijd weer zijn. En dat zal toch ook zo moeten worden beleefd. En zo komt er vastigheid. En zo komt er een grondslag te liggen in het leven van mensenkinderen. Die anders altijd weer heen en weer geslingerd zullen worden en blijven. Het tweede waar we in onze tekst nog even bij bepaald worden. Dat is de kracht van het gebed. We zagen het, Paulus brengt ze samen. Uw gebed, dat van de Filippenzen, en de gave van de geest, de toebrenging van de geest van Jezus Christus naar Paulus toe. Paulus brengt ze bij elkaar, Paulus verbindt ze aan elkaar. En dat mag hij doen, want zo weet hij, en zo mogen wij op grond van Gods woord het ook de apostel nazeggen. Toen ze daar in Filippi voor Paulus in gebed waren, mijlenver bij de apostel vandaan, want Filippi en Rome liggen nogal een aardig eindje uit elkaar. Toen zij daar in Filippi voor Paulus, voor Gods gevangen dienstknecht, in gebed waren. Toen heeft Paulus hen aan de troon van Gods genade ontmoet. Want hij was ook in gebed. En als hij spreekt in vers 20 van zijn ernstige verwachting en hoop, dan is dat ook om uit te drukken dat hij zelf ook de zaak als een zaak voor Gods aangezicht in het gebed heeft neergelegd. Ze hebben elkaar daar dus ontmoet. En hoe de apostel dat geweten heeft, ja, dat zijn van die dingen die een mens ook niet nader verklaren kan. Maar toen Epafroditus, die bij hem op bezoek kwam, met hem kwam vertellen dat er in de gemeente van Filippi een gedurig gebed voor de apostel opsteeg. En toen Paulus aan Epafroditus kon vertellen dat er bij de apostel vandaan een gedurig gebed voor de Filippenzen opsteeg, toen is hij bevestigd in zijn innerlijke overtuiging dat ze elkaar daar aan Gods genadetroon ontmoet hadden. En dat ze in dat hartelijke smeken voor de ere Gods en voor de voortgang van Gods koninkrijk één waren. En van verschillende uiteinden hebben ze elkaar ontmoet op datzelfde punt. En vanuit datzelfde punt, de troon van Gods genade, is er nu naar Paulus toe de innerlijke overtuiging gevloeid dat God de hoorder van het gebed ook dit keer is. En hij weet het, dat het gebed van de Filippenzen, mag ik het eens zo zeggen, de geest uit Gods handen heeft losgebeden, zodat de geest naar Rome gezonden werd en aan Paulus werd toegebracht, om hem bekwaam te maken voor die taak waar hij straks voor de keizer van Rome voor staan zal. God antwoordt het gebed, beantwoordt het gebed van zijn biddende volk in Filippi. En daarom kan Paulus zeggen, weet u hoe ik dat weet, dat Christus verheerlijkt zal worden? Weet u hoe ik dat weet, dat ik verlost zal worden en dat al die dingen mij tot mijn zaligheid, tot mijn bevrijding zullen gedijen? Weet u hoe ik dat weet? Ik weet dat op grond van het feit dat gij bidt en dat God me de geest toebrengt als antwoord op uw gebed. Wat een rijke vertroosting en wat een les ten aanzien van gebedsverhoring. Van gebedswerk, wat niet ijdel, wat niet te vergeefs is. Maar gebeuren de dingen in deze wereld dan niet allemaal overeenkomstig Gods raad en Gods wil? Bestuurt de Heere dan niet alle dingen? Staat alles van tevoren dan niet vast? Heeft God het van tevoren al lang niet bepaald hoe het zal gaan met Paulus in Rome? Wat kan een menselijk gebed daar dan nog voor invloed op uitoefenen? Kan Een mens kan een biddende gemeente, zoals daar in Filippi, op de uitvoering van Gods plannen dan nog invloed uitoefenen. Ja, zegt de apostel. En hij gelooft in de kracht van het gebed. Hoe is het verband dan tussen het bidden en de verborgen raad van God? Dat zal de apostel niet uitpluizen. Daar zal hij niet proberen in te dringen. Maar hij leeft in de overtuiging dat het woord van God betrouwbaar is. En het woord van God zegt zo heel eenvoudig. En dat is de grond voor het bidden van hem en van de Filippenzen. Bid en u zal gegeven worden. En als de Filippenzen in gebed zijn, ervaart Paulus dat de Heere hem zijn geest geeft als antwoord op dat gebed. Zo bidden. Dat het niet te vergeefs is om tot God te roepen. In de overtuiging dat de Heere waarlijk hoort. Zo bidden in het vertrouwen dat de Heere gezegd heeft, die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Is dat vertrouwen in ons bidden er? Of is het gebrek van dat vertrouwen misschien ook de verklaring van de slordigheid in het gebedsleven bij zoveel mensen? En dan moet u er ook nog even op letten, en ik zal dat alleen maar noemen en verder niet uitwerken, want de tijd is ongeveer alweer voorbij. Maar als de apostel het heeft over uw gebed, dan heeft hij het over uw meervoud en gebed enkelvoud. Hij heeft het niet over uw gebeden, wijzend op al die Filippenzen individueel, die allemaal thuis voor de apostel wel eens een gebed deden, uw gebeden. Hij heeft het over uw Filippenzen gebed. Het is één gebed van allemaal. Het is het gebed dat ze gezamenlijk gebeden hebben. Het is het gebed waarin ze zich verenigd hebben. Toen ze gezamenlijk in hun gemeentelijke samenkomsten de nood van de apostel gevoelden en op het hart hadden en voor Gods aangezicht neerlegden. Het is het gebed waarin ze, zo zei ik, zich verenigd hebben. Dat is ook leerzaam. Gods kinderen zullen persoonlijk weten wat bidden is, persoonlijk beoefenen wat bidden is. Maar er is in de schrift ook het een en ander waaruit wij kunnen leren hoe belangrijk het gemeenschappelijk gebed is. En dan tenslotte, wat we hier ook nog aantreffen, dat is de aanwijzing die de apostel geeft van de bron van voortgaande vreugde in het leven van een christen. U kent wellicht dat woord van de Heere Jezus, en dat zal u misschien wel eens een keer de vraag hebben doen stellen, wat zou de Heere Jezus daar nou mee bedoeld hebben? Indien uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Nou, wat dat betekent, ziet u hier in Paulus. Indien uw oog eenvoudig is, eenvoudig, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Hier hebt u een voorbeeld van wat die woorden betekenen. Paulus' vreugde was niet afhankelijk van zijn eigen persoonlijk gerief, van zijn gemak, van zijn persoonlijke omstandigheden. Maar er was maar één ding voor de apostel belangrijk. Als hij het over de prediking had, als Christus maar verkondigd wordt. Als hij het over zichzelf en over zijn toekomst heeft, als Christus maar groot gemaakt wordt. Christus. En daarin is zijn hart ongedeeld. En daarin is zijn oog eenvoudig. Het gaat maar één kant uit, dat hart. En dat oog is maar op één ding gericht. En het probleem in het leven van veel mensen, ook in het leven van veel van Gods kinderen, is dat hun hart veel te veel in allerlei stukjes verdeeld is. En dat hun oog veel te veel op allerlei dingen gericht is. Paulus' hart is ongedeeld en zijn oog is eenvoudig. En dan is ook zijn hele lichaam verlicht. Dan kan hij ook de toekomst aan. Nu heeft hij nog allerlei gaven. En als die hem nou eens gaan ontbreken, nou, dan blijft nog zijn vreugde. Als die nou eens straks in een binnenste kerker geworpen wordt, dan blijft nog zijn vreugde. Hij zal daar in hoofdstuk 4 van de Filippenzenbrief nog een keer op terugkomen. Dat is nog een heel eind weg. Laat ik het even zeggen wat hij daar, met een paar woorden wat hij daar gezegd heeft. Daar zegt hij, ik vermag alle dingen, door Christus die mij kracht geeft. Ik heb geleerd, zegt Paulus, om vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik heb geleerd om overvloed te hebben. Ik heb ook geleerd om gebrek te hebben. Alleszins en in alle dingen ben ik onderwezen. En het doet me niks. Het raakt me niet. Als ik voorspoed heb, als ik overvloed heb, het is goed. Als ik gebrek heb, het is net zo goed. Net zo goed. Hij kan er dus tegen. Waarom? Ik vermag alle dingen door Christus. En als Paulus plannen schipbreuk leidde, dat is vaak gebeurd. Hij wilde naar Rome. Hij had allerlei plannen om naar Rome te gaan, eerder al. Als een vrij man. Maar het is niet gebeurd. Hij moest zijn plannen herzien. Hij wilde naar Thessalonica. Hij wilde ze daar bezoeken. Maar Satanas heeft het hem belet. Als zijn plannen schipbreuk leidde. Is hij dan erg teleurgesteld? Als er een streep door zijn verwachtingen komt te staan. Wat betekent het? Zolang Christus maar groot gemaakt wordt. En zolang dat zo is, is de vreugde voor Paulus gegarandeerd. U zegt, ik kan me het niet voorstellen. Laat ik u dan nog een ander getuige voor de aandacht roepen. Een uit het Oude Testament. Een van de kleine profeten, van wie we heel wat minder weten dan we van de apostel Paulus weten. Maar u ziet dat waar de geest werkt, hij het in de een zowel als het in de ander werkt. Ik denk, en u bent me misschien in uw gedachten al voor, aan de profeet Habakuk. Die leeft in een barre tijd. Moet u dat eerste hoofdstuk van zijn boek maar eens lezen. Hoe lang, heren, roep ik geweld? En als hij dan aan het eind van zijn korte boekje komt, dan is hij er bovenuit. En dan heeft hij God gezien. En ik kan het getuigen, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. Dat het werk van de olijfboom liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen. Moet u zich eens indenken wat de apostel, wat de profeet hier zegt. Hoe het er dan uitziet in Israël. De vijgenboom kaal. De wijnstok kaal. Het werk van de olijfboom zal liegen, dus die is ook al kaal. De velden ook al kaal. Is er dan nog vee over? Nee. Want dat men ook de kudde nog uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Wat betekent dat? Dat betekent de dood. Dat betekent de hongerdood. Dat betekent het verderf. De vijanden hebben de overmacht. Alles is leeggeplunderd. Alles is weggehaald. En zoals het wel meer voorkwam. En zoals je dat in de klaagliederen bijvoorbeeld ook weet. Dan sturen de moeders hun kinderen om een beetje water te halen. En dan is er geen eens water meer. En dan hebben de ouders niets meer aan eten om de kinderen te eten te geven. Is er geen stukje vlees meer op tafel. En dan kunnen ze geen olijf of geen vijg meer ergens vinden. Dan zou een mens toch wel alle moed verliezen. En allen verwachting kwijtraken. En wat zegt Habakuk? Als dat allemaal zo zou zijn, zo zal ik nochtans het geloofswoord in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils, want God is niet veranderd, ook al ligt de olijfboom. En Christus is niet veranderd, ook al is er geen koe meer op stal. En Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. We zingen Psalm 42, het vijfde vers. Thank you. We gaan even pauzeren en u krijgt gelegenheid om uw vragen te formuleren. Ik vind, dan zou ik aan uw gesprekken een einde willen maken. En dan gaan we nog even zien wat we met de vragen die ik gekregen heb moeten doen. Er zijn er nogal een paar. Sommige zal ik misschien snel mee klaar wezen, andere zullen wat meer tijd vergen. Laat ik maar beginnen met een vraag die te maken heeft met kennis. Wordt hier gevraagd, is het steeds meer gaan ontbreken van kennis ook een vorm van kennis? Is dat bedoeld als een soort puzzeltje? Ja, je komt wel eens van die dingen tegen in zo'n boekje van logigrammen of zo, of cryptogrammen. Ja. Wat ik erop zou willen zeggen is, ja, het ontbreken van kennis. En laten we maar eerlijk zijn, en we zijn ook niet de eerste die dat constateren, maar dat is door anderen ook al geconstateerd in deze tijd. We kunnen echt wel zeggen dat er een teruggang is ten aanzien van de eenvoudige kennis van het woord van God. En ook een teruggang van de kennis van de leer van de kerk. Dat hangt met allerlei factoren samen, denk ik. Er is niet zoveel sympathie meer voor de leer, voor de waarheid. Er is een duidelijke tendens waar te nemen om alles op de ervaring te schuiven. En dat is dan nog niet eens altijd wat wij de bevinding noemen. Maar er is ook heel wat van het religieuze gevoel dat vandaag de dag heel erg in is en waar alles op gericht is. En dan moet je je niet te druk maken over allerlei kennisvragen, allerlei waarheidsvragen. Ja, of dat ook een vorm van kennis is, ik zou het toch maar een vorm van gebrek aan kennis noemen. Ik denk dat de vraag zoiets bedoelt van, hoe moeten we dat dan taxeren? Ik denk dat we simpel en eenvoudigweg moeten zeggen dat het is een betreurenswaardige ontwikkeling. En ik weet niet in hoeverre dit erop van toepassing is, maar ergens in de profeten lees je ook, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Waarmee ik maar niet gezegd wil hebben dat het kennen van de waarheid al de helft van de zaak is. En als we maar heel wat kennis hebben, dat we dan toch al een heel eind gevorderd zijn. Dat we dan, om het zo te zeggen, al een opstapje hebben voor de zaligheid. Kijk eens, in de Bijbel is het woord kennis natuurlijk nooit iets wat alleen maar intellectuele kennis is. God kennen, dat is toch meer dan weten dat hij er is en weten hoe hij is en weten welke eigenschappen hij bezit enzovoort. God kennen is altijd toch ook weer een kennen van God door ontmoeting. Er zit toch altijd dat element van de ondervinding ook weer in. Maar daarom te meer is het een slechte zaak als de kennis gaat ontbreken. Want wat houdt een mens dan over? U hebt wellicht wel eens wat gehoord, misschien ook wel eens gelezen van de Engelse Anglicaanse bisschop J.C. Ryle, R-Y-L-E. Er zijn ook van zijn geschriften niet al te lang geleden wel in het Nederlands vertaald. Een van de geschriften van hem die niet in het Nederlands vertaald is tot nog toe, laat ook iets zien van dat gebrek aan kennis wat er in zijn tijd, en hij leefde aan het eind van de vorige eeuw, toch kennelijk ook al was. Het is denk ik altijd wel het geval geweest. Er zijn altijd perioden geweest in de kerk dat de kennis begon te tanen. Nu, deze Ryle vergelijkt mensen, ook voorgangers, die niet uitblinken door grote kennis met biljartballen. Die glad zijn aan alle kanten en die ergens ook helemaal ongrijpbaar zijn en waar je helemaal geen vat op hebt. Hij vergelijkt ze ook, en dat is nog een griezeliger beeld, met kwallen die geen geraamte hebben. Die kunnen allerlei vormen aannemen en zo zijn er mensen die door gebrek aan kennis ook allerlei vormen kunnen aannemen en ze kunnen zich overal in verplaatsen en overal thuis zijn, maar ze hebben geen stevigheid, ze hebben geen geraamte, ze hebben geen skelet. Er zit geen vastigheid in. En wat God nu van de zijnen wil maken, dat is mensen, laat ik het dan maar met mijn eigen woorden zeggen, mensen die ook een ruggengraat hebben. Een ruggengraat die ook recht staat. Die onbewegelijk zijn als het om de waarheid gaat. Vandaar dat het in deze tijd niet onbelangrijk is om de waarheid iedere keer maar weer, toch, ondanks dat dit de sympathie van het gehoor in vele gevallen niet heeft, om de waarheid toch te verkondigen. En de leer die naar de godzaligheid is, toch maar iedere keer weer voor te stellen. Ik kom straks al op een aantal vragen op dit briefje ook nog terug, maar er is ook het een en ander gevraagd over gebed. Er staat geschreven, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Wil dat zeggen dat het gebed van een onrechtvaardige altijd onverhoord blijft? Ja, nou laat ik eerst die vraag maar nemen. Er is nog een vraag die ook over het gebed gaat, maar die komt dan zo meteen wel. Het gebed van een rechtvaardige, het krachtige gebed van een rechtvaardige, als we citeren moeten we het maar helemaal goed doen. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dus op zichzelf het gebed van een rechtvaardige ook nog niet. Een rechtvaardige bidt ook niet altijd op dezelfde manier. Maar er zijn tijden in het leven van rechtvaardigen, en laten we dan zeggen dat dat Gods kinderen zijn, waarin ze toch op een hele bijzondere manier, en dat kan niet anders dan door de geest, die de geest der genade en der gebeden is, aangegord worden om op een bijzondere manier krachtig te bidden, aanhoudend te bidden. En als Jacobus het daarover heeft, dan heeft hij het voorbeeld voor ogen van Elia. Kijkt u maar in het vijfde hoofdstuk van de brief van Jacobus. Daar hebt u de tekst en daar hebt u ook het voorbeeld van Elia daarbij. En dan zien we tegelijkertijd dat je die woorden van onze tekst, en misschien is dat toch ook wel een klein beetje de achtergrond van deze vraag, althans zo heb ik die vraag ook wel eens meer horen stellen, en dan roept dat vragen op. Maar laat ik het zo zeggen, als we de tekst in zijn verband lezen, dan zien wij het toch op een bepaalde manier verstaan moet worden. Vers 16 van hoofdstuk 5 van Jacobus. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Kijk maar, zegt Jacobus, naar Elia. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Nou, dat zijn we wel met Jacobus eens, nietwaar? Gelijke bewegingen als wij, moedeloos op zijn tijd, onder de jeneverstruik, laat me maar sterven, Heer. Dat is allemaal te vergeefs wat ik gedaan heb. En als hij bij de Horeb is en zijn klachten voor de Heer neerlegt, dan blijkt wel hoe diep moedeloos de man geworden is. Nu, dan komt hij ons heel nabij. Als je hem op de Karmel ziet staan, hij alleen tegenover de 450 profeten van Baal, hij alleen, te midden van allemaal mensen die hem vijandig aankijken, hij alleen tegenover Agab, dan zou je niet zeggen dat hij van gelijke bewegingen als wij is, want wij zien onszelf dat nog zomaar niet doen, nietwaar? Maar als we hem onder de jeneverstruik zien liggen en als we hem daar tot God horen spreken, dan komt hij ons wel dichtbij en dan zeggen we, ja, dat herkennen we. Nu, hij was een mens van gelijke beweging als wij. Hij bad een gebed. U zegt, dat is vanzelfsprekend, als een mens bidt, dan bidt hij een gebed. Nee, toch niet. Er staat geen woord overbodig in de schrift. Hij bad een gebed. Ik denk dat dat ook iets is waar we de vinger bij mogen leggen. Dan komen we tegelijkertijd ook al bij de verklaring van wat Jacobus bedoelt in dat voorafgaande vers met een krachtig gebed. Een mens bidt niet altijd een gebed. Een mens kan zichzelf wel eens een keer wijsmaken dat hij bidt en dat hij zo zijn gedachten wel eens even onder woorden brengt voor Gods aangezicht. Maar is dat een gebed? Hij bad een gebed. Hij bad echt. Hij bad waarachtig. Hij bad zoals onze catechismus dat beschrijft. Want wat behoort nou tot zo'n gebed? Dat God aangenaam is en waarlijk door hem verhoord zal worden. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Ons voor God verootmoedigen vanwege die nood en ellendigheid. En vertrouwen dat de Heere de hoorder der gebeden is. En die dingen die onze catechismus daar noemt. Nu, hij bad een gebed, dat het niet zou regenen. En nu weten we tegelijk ook, via Jacobus hoe het kwam dat de Heere dat oordeel bracht. Jacobus had, de Elia had het afgebeden. Elia had het niet alleen maar geprofeteerd, maar hij had het van God afgebeden. Heere, bezoek dit volk met uw oordelen. Want ze weigeren naar u te luisteren. Soms kan het de taak van een dienstknecht van de Heere zijn om de oordelen af te bidden. Nu zo bad hij een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. God hoort dat gebed, dat krachtige gebed van deze rechtvaardige. En hij bad wederom. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Nu, dat is voor Jacobus de illustratie van wat hij in vers 16 gezegd heeft, toen hij het had over het krachtige gebed van een rechtvaardige. Niet elk gebed van de rechtvaardige wordt verhoord. Ik weet niet eens of je zeggen mag dat elk gebed van een rechtvaardige door God gehoord wordt. Want ook Gods kinderen kunnen wel eens op zodanige manier bidden dat de Heere zijn oren ervoor sluit. Ook Gods kinderen, kennelijk hier in de tijd van Jacobus, vers hoofdstuk 4 komt u tegen, kunnen wel eens bidden op een manier dat de Heere niet geeft wat ze vragen, want ze bidden kwalijk. Opdat ze het in hun wellust zouden doorbrengen. Nu, ten aanzien van dat eerste in deze vraag moeten we dus zeggen, ja, niet de dingen zo algemeen maken alsof elk gebed van een rechtvaardige veel vermag. Dat is niet waar. De andere kant is, wil dat nu zeggen dat het gebed van een onrechtvaardige altijd onverhoord blijft? Nee, dat zou ik toch ook niet graag beweren. Om te beginnen zijn er voorbeelden van gebeden van onrechtvaardigen, en dan versta ik onrechtvaardigen als mensen die de Heere niet in waarheid kennen. Zijn er gebeden van onrechtvaardigen, van mensen die de Heere toch niet in waarheid kenden, die wel verhoord zijn geweest, gebleven, of geworden? Al was het alleen maar de gebeden, de verzoeken die door verschillende van die mensen in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde aan hem gericht waren, waarbij ze verzochten om genezing, om reiniging van melaatsheid enzovoort enzovoort, terwijl ze niet meer hadden dan een wondergeloof. Die 10 melaatsen hebben allemaal gevraagd of de Heere zich over hen wilde ontfermen, en er was er maar 1 van die 10 die terugkwam om God de eer te geven. En die andere 9, je kan geen andere conclusie trekken, die hadden de Heere Jezus niet echt nodig, niet als zaligmaker. En toen ze de genezing ontvangen hadden, toen hadden ze er genoeg aan, toen de priester hen rein verklaard had en toen ze naar huis konden terugkeren. Natuurlijk waren ze dankbaar. Maar ze hadden aan de weldaad van de genezing genoeg. Dus dat waren toch in de grond van de zaak mensen die je onrechtvaardigen kunt noemen. En toch werd hun verzoek ingewilligd en hun gebed werd verhoord. Nee, er zijn veel meer voorbeelden in de schrift die erop wijzen dat ook onrechtvaardigen, ook mensen die de Heere niet in de persoonlijke ontmoeting leerden kennen, toch niet altijd een gebed opzonden wat onbeantwoord en onverhoord bleef. Alleen, en dan, ja, laat ik dit ook nog zeggen. Kijk eens, als een mens begint te bidden vanuit de overtuiging, vanuit een gewetensovertuiging, vanuit uit kracht van opvoeding, vanuit het feit dat hij in het woord van God iedere keer weer gewezen wordt op zijn nood en op de noodzaak om de Heere te leren kennen. En als iemand nou met die roepstemmen en met die aansporingen, en daar zijn ze toch voor bedoeld, tot de Heere gaat en de Heere gaat bidden om bekering. Hè? Als gedaan wordt wat en in de opvoeding thuis en in de prediking van het woord tot onbekeerden gezegd wordt, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Als mensen dat gaan doen en zo God gaan aanroepen, dan kun je ze niet bekeerd noemen. Kun je ze niet zeggen, nou, nu zijn ze gered, nu zijn ze behouden. Nu zullen ze van zichzelf nog moeten zeggen, we zijn onbekeerd en daarom bidden we om bekering. Want we hebben gehoord dat het zo nodig is. Nou, kun je nou bijvoorbeeld zeggen dat dat bidden onverhoord blijft? Zijn er niet vele mensen die het in de weg van dit bedelend bidden van de Heere gekregen hebben? Dus je mag dit woord uit Jacobus net zo min als welk ander woord uit de Bijbel gebruiken om te zeggen dat het bidden van iemand die de Heere persoonlijk niet kent net zo goed nagelaten kan worden. Nee, Doe uw mond wijd open, staat er in de psalmen, en ik zal hem vervullen. En dat wordt ook tot mensen gezegd die de Heere nog niet kennen. Nog een vraag over het gebed. Dat gaat weer met name terug op de tekst waar we het over hadden. Toen heb ik even wat gezegd over de raad Gods. En die raad Gods die wordt vervuld, die geschiet altijd. En wat heeft ons gebed daar nou nog voor invloed op? Een vraag die daarbij aansluit is, zijn de ware gebeden in Gods raad opgenomen en derhalve in oorsprong verhoord door zijn onveranderlijkheid? Ik denk dat je het zo wel zeggen kunt. Als we vanuit, en daar moeten we beginnen, als we vanuit de geopenbaarde wil van God denken. En ik zei, daar moeten we beginnen, dat zegt de Heere immers zelf. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Nu, bij de geopenbaarde dingen behoort dat de Heere mensen zegt, bid en gij zult ontvangen. Bij de geopenbaarde dingen hoort dat de Heere tot mensen zegt, laat al uw begeerten bekend worden bij God. Bij de geopenbaarde dingen behoort dat de Heere tot mensen zegt, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Dat hoort bij de geopenbaarde dingen. Bij de verborgen dingen hoort dat de Heere alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En dat de mens daar geen invloed op uitoefent. Dat God soeverein is. En dat hij doet al wat hem behaagt. Zoals de schrift ons ook zegt. Al wat hem behaagt. Maar daar kunnen wij niet in doordringen. Dat mogen we weten. Maar dat moeten we dan tegelijkertijd ook aan de soevereiniteit van God overlaten. Waar we mee te maken hebben, dat is dat de Heere ons tot werkzaamheden roept. En dat zijn ook de gebedswerkzaamheden. En dan hoeft de mens in die gebedswerkzaamheden zich niet af te vragen of dat allemaal wel in overeenstemming is met de verborgen wil van God. Laat dat aan God over. En laten wij doen wat onze hand vindt om te doen. En laten wij de noden voor de Heere neerleggen zoals wij die ontmoeten. En zoals wij die beleven. En als het er dan op aankomt, hoe dat gebed en de verborgen wil van God zich verhouden, dan kun je zeggen, ja, toen de Heere, en nou zeg ik het allemaal een beetje theoretisch, toen de Heere besloot dat hij dit en dat zou doen, toen heeft hij ook besloten dat er in dat geheel van zijn raadsplan het gebed van zijn kerk, van zijn kind, zou worden opgenomen. En dat dat gebed, dat ware gebed, inderdaad ook zo een plaats gekregen heeft in de uitvoering van Gods plan. Zo kun je het zeggen. Maar dan geschiet er geen ding bijgeval. Dan geschiet er ook niet bijgeval dat het de geest der gebeden in het hart van een kind van God werkzaam was. En dat 1 of 2 of 20 of een hele gemeente biddend werkzaam was met een bepaalde nood. En dat de Heere op dat noodgeschrei grote wonderen deed. Dat gaat natuurlijk niet buiten de verborgen wil van God om. Maar nogmaals, laten wij die vragen niet al te veel en al te nadrukkelijk stellen. Wij hebben alleen maar te doen wat de Heere ons opdraagt te doen. En dan mogen we weten uit het woord van God dat hij zo genadig en zo barmhartig is, dat hij naar de gebeden van ellendigen wil horen. Om een voorbeeld te noemen, ik denk aan wat we lezen in de profetie van Jeremia. Even zoeken, het is hoofdstuk 17, ja. Nee. Daar heb je nou iets over dat verband tussen wat God besloten heeft en wat mensen doen. Vers 7 van hoofdstuk 18. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het uitrukken en afbreken en verdoen zal. God neemt zich voor om een koninkrijk uit te roeien en te verbreken en te verdoen. Want ze hebben tegen hem gezondigd en ze hebben zijn geboden vertreden en ze zijn zijn gramschap waardig. Maar indien dat volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert. Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde dacht te doen. Met andere woorden, God heeft besloten om een koninkrijk, een volk te vernietigen. En toen ging dat volk zich bekeren. En toen voerde God zijn plan niet uit. Wat is nou geopenbaarde wil en wat is verborgen wil? De geopenbaarde wil is, ik zal dat koninkrijk uitroeien. En toen ze zich gingen bekeren, deed God dat niet. Want zijn verborgen wil was om dat koninkrijk niet uit te roeien. Maar om zich in de weg van de bekering van dat volk, van de hittigheid van zijn toren af te keren. Maar waar had dat volk nou mee te maken? Dat had te maken met de geopenbaarde wil van God, zoals ze dat in Nineveh hadden. Toen Jona kwam met de boodschap, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Toen was dat de boodschap van de Heer, Nineveh zal worden omgekeerd. En toen heeft die koning van Nineveh het voorbeeld gegeven en dat volk van Nineveh is die koning in dat voorbeeld gevolgd en ze hebben zakken omgegord en ze zijn in de rouw gegaan en ze hebben gevast en ze hebben zich bekeerd van hun boze werken. En toen gebeurde wat hier in vers 8 staat, toen heeft dat volk waarvan de Heere gesproken had dat hij het zou uitroeien, zich van zijn boosheid bekeerd en God kreeg berouw. En hij deed het niet. En het omgekeerde voorbeeld vindt u in vers 9 en in vers 10. Maar laat dit genoeg zijn om te zien hoe de verhouding is. Zeker de gebeden waar de Heere zijn volk toe roept en de bekering waar de Heere mensen toe aanspoort, zijn de dingen die we in onze verantwoordelijkheid gelegd gekregen hebben. En daar houdt de Heere ons aan. Maar er zijn nog een paar andere dingen die met geloofsvertrouwen, geloofswerkzaamheden, geloofszekerheid te maken hebben. Laat ik daar ook wat van zeggen. Paulus spreekt van de zekerheid in Christus. Hoe zou het komen dat dit spreken in onze tijd bijna verdacht klinkt? Juist de twijfel is het kenmerk van een kind van God te zijn. Nou, dat laatste, dat zal dan wel bedoeld zijn in de zin van voor velen of voor sommigen is het juist het beste kenmerk dat iemand een kind van God is als die veel twijfelt en niet als die zekerheid bezit. Hoe dat allemaal zo gekomen is en of dat allemaal zo is, het is in ieder geval niet naar de schrift. Duidelijk is dat de schrift ons de weg wijst naar het staan naar zekerheid. Natuurlijk spreekt de schrift ook van twijfel. Er zijn voorbeelden van mensen die getwijfeld hebben. Johannes de Doper, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? In de psalmen kom je mensen tegen die getwijfeld hebben, die heen en weer geslingerd zijn, die het wel eens gedacht hadden dat ze het wisten, maar door allerlei omstandigheden, door allerlei beproevingen in hun leven, soms ook in grote nood en strijd zijn terechtgekomen. Ik hoef u de voorbeelden niet te noemen. Natuurlijk weet de schrift ook van twijfel. Maar dat is niet het kenmerk. Dat mag het ook nooit worden. Dat is niet het bewijs dat iemand een kind van God is of dat hij genade heeft ontvangen. Al hoort het erbij en al kan het, al zal het nergens waar het ware werk van Gods geest is gemist worden, omdat de duivel ook op zo iemand afkomt en omdat het ongeloof dat altijd nog overgebleven is ons parten blijft spelen. Denk maar aan wat het avondmaalsformulier zegt, dat we geen volkomen geloof hebben en dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, dan weet Gods kind van tekortkomingen en van nalatigheden. En dan weet Gods kind ook van het geweten dat hem beschuldigt. En dan weet Gods kind ook van aanvechtingen die er komen en van de duivel die op de vuile klederen wijst. Maar al gebeurt dat dan, dat wordt nooit verheven tot het kenmerk, het bewijs van het kindschap Gods. De Bijbel wijst ons een veel uitnemender weg en dat is de weg niet van de twijfel, maar van de zekerheid, van de vastigheid. Hier heb je Paulus als voorbeeld. Maar Paulus heeft dat niet alleen als voorbeeld vanuit zijn eigen leven gegeven, maar het ganse woord roept er ons inderdaad toe op. Denk eens aan om uit de veelheid van teksten maar een enkele te kiezen. En dan neem ik dit keer niet Paulus, maar dan neem ik de apostel Petrus, die in zijn tweede brief in het eerste hoofdstuk toch die bekende woorden geschreven heeft. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. 2 Petrus 1, het tiende vers. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Nu, die weg wijst ook Petrus. En ik denk aan een woord, laat ik dat dan toch nog één noemen, maar dat is dan uit de mond van de hoogste profeet zelf, de Here Jezus Christus. In het achtste hoofdstuk van het Johannesevangelie, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat zegt de Heere Jezus, nadat hij eerder gezegd heeft, Jezus zeide dan tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En dan komt hij ook bij dat woord, indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De Heere wijst ook de weg, indien gij in mijn woord blijft. Nu, daar moet de mens dan inderdaad toch ook gehoor aan geven. Zo ziet u, het woord van God wijst ons de weg naar het staan, naar klaarheid, naar zekerheid, naar vastigheid. En zou het nou ook niet naar de aard van het nieuwe leven zijn? Zou dat leven dat God door de Heilige Geest in de wedergeboorte werkt, dan ook niet houvast willen hebben? En dus ook zeker willen weten, is het nou van de Heere wat er in mijn leven was? Is er nou wat veranderd, echt en goede? Ben ik nou overgegaan uit de duisternis? En ben ik nou een burger van dat koninkrijk der hemelen geworden? Is het licht nou in mijn leven opgegaan? Juist als Satan bespringt en als de twijfels opkomen, dan moet de mens toch weten waar die op terug kan vallen. En dan moet hij toch weten waar die staan kan. Als de golven hoog opslaan en als de storm gaat loeien in de ziel, dan moet de mens toch een grond hebben. En die grond die kan hij alleen maar vinden in de waarachtigheid Gods, in de deugden, in de beloften Gods, in de onwankelbaarheid van het verbond van God. En dus moet hij wel, ook ten opzichte van zijn eigen zaligheid, roeping en verkiezing vastmaken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Als je dat niet doet, dan zul je altijd struikelen, zegt Petrus. En dan is iedere keer weer de duivel de baas. En dan is het ongeloof weer op de troon. En dan heerst, dan regeert de twijfel. Nou, dat is toch het Bijbelse beeld. En daar zullen we toch niet van mogen aftrekken. Dan mogen we dat toch niet gaan verlagen, alsof het een onbereikbaar ideaal is dat hooguit door een enkeling ooit zou mogen worden bereikt. Die gedachte, die is denk ik bij verschillende mensen zo langzamerhand post gaan vatten. Van, ja, natuurlijk, dat zou ook het mooiste wezen, maar dat bereikt maar zo'n enkeling. En dan gaan we onszelf tevreden stellen met het veel mindere. Daar geeft de Heere ons in zijn woord toch niet de ruimte voor. Toch niet de gelegenheid voor als we het eerlijk nemen zoals de schrift zegt. Nog één vraag over het geloof. Hoe kan er sprake zijn van geloofsvertrouwen als het geloof niet levendig is? Ik denk dat je er dan inderdaad ook niet veel van kunt zeggen van geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen veronderstelt geloofswerk. En geloofswerk, geloofswerkzaamheden, die zijn er toch eigenlijk alleen als het geloof werkzaam is. Als het geloof levendig is. Niet als het slap neerligt. Dan zou je het geloof ook terugbrengen tot, en dat is wel eens gedaan hoor in de theologie, tot een soort habitus. Je hebt het, maar je gebruikt het eigenlijk niet. Geloof als iets wat er dan wel is, maar wat slaapt, wat sluimert, wat ingezonken is. Ja, het is niet weg, maar het doet ook niks. Ik weet niet of de Bijbel zo ergens over het geloof spreekt. Als de Bijbel het over het geloof heeft, dan gaat het niet over het geloof, maar over het geloven. Het geloven, geloof in actie, geloof dat werkzaam is, geloof dat wat doet, geloof dat worstelt, geloof dat leunt op de belofte, geloof dat schreeuwt naar God, geloof dat vlucht bij de zonde vandaan, maar altijd geloof dat werkzaam is. Niet geloof dat je hebt en dat je laat zitten en dat je een keer voor de dag haalt als je denkt dat je het nodig hebt. Geloof als een soort habitus van een mens, maar alleen maar geloof in werkzaamheid. Nou, en als dat geloof nou niet werkzaam is, als het nou vleugellam geslagen is, als het door welke oorzaak dan ook gewoon niet meer omhoog kan, niet meer bij Gods woord kan komen, want dat kan gebeuren, dat het geloof als het ware zo verlamd is dat het geen belofte meer kan grijpen en dat het geen roep naar boven meer kan uiten. Dan is er van geloofsvertrouwen ook weinig te bespeuren. En vandaar dat het zo belangrijk is in het leven van al degenen die God in oprechtheid zoeken te vrezen. Dat ze, zo pas ging het over de geest der gebeden, maar dat ze ook de geest des geloofs werkzaam hebben in hun leven. Door het werk van de geest der gebeden zullen ze bidden en door het werk van de geest des geloofs zullen ze geloven, zullen ze geloofswerk doen en in de weg van het geloofswerk komen ze ook tot het geloofsvertrouwen. Dan zijn hier nog een paar vragen, maar als we niet al te ver over de tijd willen gaan, dat overkwam me trouwens gisteravond op catechisatie ook, dat je dan wel eens de tijd kwijt bent en dat je dan, en toen zeiden die catechisanten tegen me, dominee, het is tijd. Ik zei, ja, dat is waar ook. Maar dat mag u ook zeggen hoor. Ik zal de vragen lezen. Misschien is het beter vanwege de omvang van de vragen en ook vanwege de omvang van de antwoorden, dat we er toch nog een keer apart op terugkomen. Maar u mag horen wat die vragen zijn. Kan het zo zijn dat je onbekend bent met het deelachtig zijn van Christus persoon en werk, dus geen bevindelijke kennis ervan, maar wel bekend bent met het werk van de geest van Christus, waardoor het geesteswerk je nader is dan het werk van Christus? Daar geef ik niet zomaar in één keer een antwoord op, daar kun je heel wat van zeggen. De relatie tussen Christus en de geest, en daar komt Johannes 16 bij ter sprake, dat de geest het uit Christus zal nemen, en is er onderscheid tussen het kennen van Christus en het kennen van de geest, en wat werkt de Heilige Geest dan uit? Dus daar zou ik toch eigenlijk wel wat dieper op in willen gaan. En dat de volgende vraag is, hoe werkt God zekerheid door zijn onveranderlijkheid? Moet je dit ervaren? Zo ja, is er dan weer niet sprake van aanschouwen in plaats van geloof, van het naakte geloof. Dat dan toch maar bewaren tot de volgende keer, om het nu niet allemaal of te haastig af te handelen, zodat de vraaggestelde er niet bevredigd mee is, dan komt hij er een volgende keer natuurlijk toch op terug. Dan kunnen we het maar beter laten liggen tot de volgende keer. Goed, wij gaan nu eindigen met het zingen van Psalm 119. Daarvan het 73ste vers. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart. Verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. Ik riep u aan in druk en leed verward. Verlos mijn ziel uit angsten en gevaren. 119 vers 73. Thank you. Wij zullen danken. Wij mogen samen uw naam danken, Heere, voor het feit dat wij hier vanavond bijeen mochten zijn, dat we samen de schriften mochten openen, dat we naar dat rijke getuigenis van de apostel mochten luisteren. Wat heeft deze man door het werk van uw genade in zijn leven rijk mogen spreken van de hoop die in hem was, van de zekerheid, van de vastigheid die gij hem in zijn leven hebt gegeven. Wat heeft hij daarin tegelijkertijd ook een sprekend voorbeeld nagelaten. En wat is dat om jaloers op te worden. Een gevangen apostel die voor zijn rechters geplaatst zou worden. En naar de mens gesproken kon dat ook zijn levenseinde betekenen. En hij hield er ook rekening mee. En dan toch zo van u te kunnen spreken, van de rijkdom van uw genade die hij in zijn leven had leren kennen en waarvan hij vertrouwde dat die hem ook geschonken zou blijven. Een leven dat zo op de Heere Jezus Christus georiënteerd was, dat hij maar één polsslag had en één hartstocht. En dat was Christus, als die maar groot gemaakt zou worden. Heere, wat een rijk leven, als dat de mens te beurt valt. Wij bidden van u dat u ons die dingen niet alleen vanuit uw woord wilt voorhouden, maar dat u ook door uw Heilige Geest dat in ons leven wilt bewerken. We mochten er een ogenblik bij stilstaan, Heere, dat hier op deze wereld, te midden van vijandschap en gevaren, duivel en dood, toch mogelijk is. En ook vandaag nog, Heere, geef dat we er jaloers op zijn. En dat het in het leven van alle die u vrezen toch de begeerte mag wezen om hem, die zaligmaker, zo ook te mogen kennen en in hem gevonden te mogen worden. Ik bid van u, Heere, dat u geven wilt, dat uw woord zo zijn werking mag hebben en zijn uitwerking mag krijgen. En als we u niet kennen, o God, ach, laten we dan het heden der genade gebruiken om u te zoeken, terwijl ge nog te vinden zijt. Dat er dan inderdaad ook velen mogen zijn, Heere, die geen rust hebben voordat zij u gevonden hebben en voordat ze in u gevonden zijn. Vergeef ons onze zonden en hoor ons uit genade. Breng ons ook een volgende keer in welstand weer bijeen om samen verder te luisteren naar het getuigenis van uw knecht en kind Paulus, als hij ons voorhoudt: het leven is mij Christus, het sterven gewin. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Tot over 2 weken, wel even een welzijn.